Goedenavond gemeente, welkom in deze dienst. Voor de dienst heeft de kerkenraad voor u de volgende afkondigingen. Wij vragen u voorbeden voor onze zieken. De heer C. Zwijstra, die is ernstig ziek thuis. Maartje van Buren in de Elios Kliniek. Ook Hetty de Baat is vrijdag opgenomen in die Elios Kliniek. Mevrouw C. Slingeland, lekkade 21, verblijft in Dordwijk ziekenhuis. Dinsdag wordt Nienke Trouwborst in Dordwijk geopereerd. Woensdag 4 juli wordt Jolanda Boer, Venuslaan 3, voor een operatie in Dordwijk opgenomen. De heer P.D. van de Boogaard, Roerdom 10, is afgelopen week ten val gekomen en is ook enkele dagen in het ziekenhuis geweest. In deze dienst zijn er twee collecten. De eerste collecte van de diaconie is voor een school in India. De tweede collecte is voor instandhouding van de eredienst. In deze dienst hoopt voor ons voor te gaan dominee J.C. de Groot uit Dordrecht. De kerkenraad wenst u hier in de kerk en de luisteraars thuis een gezegende dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede. Van God de Vader, door Christus Jezus de Zoon, in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Gemeente, willen wij zingen van Psalm 32, vers 1. Welzalig gij, wiens zonden zijn vergeven. Psalm 32, vers 1.
Thank you.
in uw belijdenis van ons algemeen, ongetwijfeld en christelijk geloof met de woorden van zondag 21 van de Heidelberger Catechismus. En wij zingen daarna van Psalm 133, het derde vers. Waar liefde woont, gebiedt de Heer de zegen. Derde vers van Psalm 133, nadat wij ons geloof hebben beleden met de woorden van zondag 21 van de Heidelberger Catechismus. En een ieder spreken met mij in zijn of haar hart aldus. Vraag 54. Wat gelooft gij van de heilige algemene christelijke kerk? Antwoord. Dat de Zoon van God uit het gehele menselijke geslacht zich een gemeente tot het eeuwige leven uitverkoren door zijn geest en woord in enigheid van het ware geloof van de beginnen der wereld tot aan het einde vergaderd, beschermd en onderhoudt. En dat ik daarvan een levend lidmaat ben en eeuwig zal blijven. Vraag 55. Wat verstaat gij door de gemeenschap der heiligen? Antwoord. Eerstelijk dat de gelovigen alle en een ieder als lidmaten aan de Heere Christus en al zijn schatten en gaven gemeenschap hebben. Ten andere dat ieder zich schuldig moet weten zijn gaven tot nut en tot zaligheid van de andere lidmaten gewillig en met vreugde aan te wenden. Vraag 56. Wat gelooft gij van de vergeving der zonden? Antwoord. Dat God om de genoegdoening van Christus wil, al mijn zonden, ook mijn zondige aard waarmee ik heel mijn leven lang te strijden heb, nimmer meer wil gedenken, maar mij uit genade de gerechtigheid van Christus schenken, omdat ik nimmer meer in het gericht van God komen. Amen. De schriftlezing vindt u in het Oude Testament in Leviticus 19, de versen 1 tot en met 18. Leviticus 19, de versen 1 tot en met 18. Leviticus 19. Verder sprak de Heere tot Mozes, zeggende: Spreek tot de ganse vergadering van de kinderen Israëls en zeg tot hen: Gij zult heilig zijn, want ik, de Heere, uw God, ben heilig. En ieder zal zijn moeder en zijn vader vrezen en mijn sabbatten houden. Ik ben de Heere, uw God. Gij zult u tot de afgoden niet keren en u geen gegoten goden maken. Ik ben de Heere, uw God. Gij zult u tot de afgoden niet keren. Herstel. En wanneer gij een dankoffer de Heere offeren zult, naar uw welgevallen zult ge dat offeren. Op de dag van uw offer en des anderen daags zal het gegeten worden. Maar wat tot op de derde dag overblijft, zal met vuur verbrand worden. En zo het op de derde dag enigszins gegeten wordt, het is een afgrijselijk ding.
Dat zal niet aangenaam zijn. En zo wie dat heet, zal zijn ongerechtigheid dragen, omdat hij het heilige des Heeren ontheiligd heeft. Daarom zal dezelfde ziel uit haar volken uitgeroeid worden. Als gij ook de oogst uw lands inoogsten zult, gij zult de hoek uw velds niet ganselijk afoogsten, en dat van uw oogst op te zamelen is, niet opzamelen. Insgelijks zult gij uw wijngaard niet nalezen, en de afgevallen bessen van uw wijngaard niet opzamelen. Voor de armen en voor de vreemdeling zult gij die overlaten. Ik ben de Heere, uw God. Ge zult niet stelen en ge zult niet liegen. Nog vals handelen en ieder tegen zijn naast. En ge zult niet vals bij mijn naam zweren, want gij zoudt de naam van uw God ontheiligen. Ik ben de Heere. Gij zult uw naasten niet bedriegelijk verdrukken of beroven. Des dagloon als arbeidsloon zal bij u niet vernachten tot aan de morgen. Gij zult de doven niet vloeken en voor het aangezicht van de blinden geen aanstoot zetten. Maar gij zult voor uw God vrezen. Ik ben de Heere. Gij zult geen onrecht doen in het gericht. Gij zult het aangezicht van de geringe niet aannemen, noch het aangezicht van de grote voortrekken. In gerechtigheid zult gij uw naasten richten. Ge zult niet wandelen als een achterklapper onder uw volken. Ge zult niet staan tegen het bloed van uw naaste. Ik ben de Heer. Ge zult uw broeder in uw hart niet haten. Ge zult uw naaste naastig berispen. En zult de zonde in hem niet verdragen. Ge zult niet wreken of toren behouden tegen de kinderen uws volks. Maar ge zult uw naaste lief hebben als uzelf. Ik ben de Heer. De tweede schriftlezing vindt u in Lucas 17. Lucas 17, de versen 1 tot en met 6. Lucas 17, en hij zei tot de discipelen: het kan niet zijn dat er geen ergernissen komen, doch wee hem door welke ze komen. Het zou nuttiger zijn dat een molensteen om zijn hals gedaan was en hij in de zee geworpen, dan dat hij een van deze kleine zou ergeren. Wacht u zelf, en indien uw broeder tegen u zondigt, zo bestraf hem, en indien het hem leed is, zo vergeef het hem. En indien hij zevenmaal daags tegen u zondigt en zevenmaal daags tot u weerkeert, zeggen: het is mijn leed, zo zult ge het hem vergeven. En de apostelen zeiden tot de Heere: vermeerder ons het geloof. En de Heere zei: zo gij een geloof had als een mosterdzaad, gij zou tegen deze moerbeziebomen zeggen: wordt ontworteld en in de zee geplant. En hij zou u gehoorzaam zijn. Amen. Hier eindigen de beide lezingen van de Heilige Schrift. De tekstwoorden vindt u in Lucas 17, de versen 3 tot en met 6. Het schriftgedeelte uit het Nieuwe Testament, Lucas 17, de versen 3 tot en met 6. Wacht u zelf. En indien uw broeder tegen u zondigt, zo bestraf hem. En indien het hem leed is, zo vergeef het hem. En indien hij zevenmaal daags tegen u zondigt en zevenmaal daags tot u weerkeert, zeggen: het is mij leed, zo zult ge het hem vergeven. En de apostelen zeiden tot de Heere: vermeerder ons het geloof. En de Heere zei: zo een geloof had als een mosterdzaad, gij zou tegen deze moerbeziebom zeggen: wordt ontworteld en in de zee geplant. En hij zou u gehoorzaam zijn. Tot zover bidden wij de Heere om zijn zegen. Heere, wij naderen tot u in het gebed. Het is wel op een heel bijzondere wijze dat gij tot ons gesproken hebt vanavond, al vanuit het Oude Testament. Vele malen mochten we het horen. Ik ben de Heer, uw God. Zo spreekt u ons aan. En u brengt dat in verband met de geboden die u hebt gegeven aan het volk van Israël in de eerste plaats. Het was immers uw volk, uitverkoren om uw volk te zijn. En wat hebt u dat benadrukt in deze woorden? Ik ben de Heere, uw God. En dat hebt u in de Zoon van uw welbehagen, de Heere Jezus Christus, zo rijk tentoongespreid. Zijn naam was zelfs Immanuel, God met ons. En zo bent u onder ons komen wonen. U hebt onder ons getabernakeld. U hebt ons vlees en bloed aangenomen. En tenslotte hebt u de zonde van de ganse wereld op u geladen. Zo hebt u zich met ons zondige vlees willen vereenzelvigen. U bent zelfs tot zonde gemaakt, opdat wij zouden zijn rechtvaardigheid Gods in hem. U bent zelfs een vloek geworden voor ons, opdat wij de zegen zouden ontvangen. Heere, wie zal dat wonder ooit kunnen bevatten? En wie zijn wij dat wij aan dit wonder voorbij leven? Alsof er nooit een kruis op Golgotha heeft gestaan. Alsof de zonden nooit werden afgerekend op u, o gezegende heiland. Want eer dat u de zonde ongestraft liet blijven, hebt u die bezocht aan uw lieve Zoon. En nu treedt u ons tegemoet in de Heere Jezus Christus, opdat wij hem te voet zouden vallen, wij van zijn diensten gebruik zouden maken. U zegt het zelf, wat wilt gij dat ik u doen zal, zeg het maar. De Zoon des Mens is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen. En dat reikte zo ver dat u eraan ten gronde gegaan bent. U hebt u laten vernietigen. De dood van het kruis heeft een einde gemaakt aan uw leven. U hebt uw leven, uw bloed gegeven en dat tot een losprijs voor velen. Het bloed dat aan onze voorhoofden is vastgemaakt tot vergeving van zonde. En wat betekent dat bloed nou voor ons? Mogen we ons gewassen en gereinigd weten in het bloed des Lams? Gij hebt ons goden gekocht met uw dierbaar bloed, dan is dat eenvoudige kinderlijke geloof zo onmisbaar nodig om die troost te kennen, die enige troost, zowel in het leven als in ons sterven. Begiftig ons met die genade, Heere. U laat daartoe het woord uitgaan vanavond, om dat geloof te schenken en om dat geloof te versterken. Heere, gedenk ons dan, omwille van dat volmaakte offer. U kent de legering van deze schapen. U weet hoe de gesteldheid van ons hart is. Of we verlegen zijn om u. Of we verlangen naar u. Of we zoeken en tastend zijn op weg naar de heiland. Mogen u vinden vanavond. Want wie u vindt, die vindt het leven. En u zegt het zoekt en gij zult vinden, dat is eraan verbonden. En daarom daar is hoop, ook voor hopelozen onder ons. En dat om Jezus wil. Als we op onszelf zien, dan is het een verloren zaak, maar we worden geroepen om op de Heere Jezus te zien. En dan, o dan wordt de poort geopend. De poorten der gerechtigheid. En we zullen er binnen doorgaan. U bent uw kerk daarin voorgegaan. U hebt uw kerk een plaats bereid in het Vaderhuis. Met zijn vele woningen. Anderszins, zo zou het u het gezegd hebben. Ik ga heen om uw plaats te bereiden. Heere, gedenk ook uw kinderen, wil ze zegenen uit de volheid van uw heiligdom. Mogen we vanavond het vette van uw huis en het heilige van uw paleis proeven en smaken. Delen in uw vergevende genade, in uw vergevende liefde. Dat ze het maar niet op zouden kunnen, heren, en ook zelf die gesteldheid mogen kennen die de Heer Jezus kende. Om nu God lief te hebben boven alles en onze naaste als onszelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. Gedenk ons in spreken en in luisteren hier en bij de kerktelefoon of als we later de prediking mogen horen. Neem weg alles wat de loop van uw woord in de weg zou kunnen staan. Laat niemand menen dat u vanavond iemand van ons niet op het oog zou hebben. O, laat ons van meet af aan beseffen dat u als die heilige, rechtvaardige, grote, eeuwige, majesteitelijke God tot ons spreekt in de Zoon van uw welbehagen. En dat u het tegen ons zegt, deze is mijn geliefde Zoon in welk ik mijn welbehagen heb. Luister naar hem. Wij vragen het u om Jezus wil. Amen. U mag uw gaven geven. De doeleinden zijn u bekendgemaakt. Van harte aanbevolen. En wij gaan zingen van Psalm 103. De versen 2, 4 en 5. Psalm 103. Vers 2, loof hem die u al wat hebt misdreven. En ook de versen 4 en 5 van Psalm 103.
Gemeente, wij bidden het misschien elke dag wel één keer of misschien wel meerdere keren. In navolging van het allervolmaakste gebed dat de Heer Jezus Christus zijn discipelen geleerd heeft. Vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Bij de voorbereiding van deze preek las ik ergens: duizenden mensen prevelen dit gebed voor ze gaan slapen en kruipen dan tevreden onder de dekens. Maar de grote vraag is dan of God zo tevreden is over onze vergevingsgezindheid. Half slaperig iets moois prevelen, of het ook daadwerkelijk doen, daar zit een wereld van verschil tussen. Want over welke schuldenaren hebben we het eigenlijk? Als je dat nou bidt, vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Aan wie denk je dan? Aan hem die dit of dat tegen je gedaan heeft? Toen en toen? Kijk, als je het zo concreet maakt, dan denk ik dat de meeste van ons al afhaken. En zeggen, ja, ik bid het wel, maar ik denk er eigenlijk niet eens bij na. En daar komt nog wat bij. Zolang wij niks te vergeven hebben. Want zo kan het ook zijn dat er niemand naar ons toe komt die zegt, wil je het me vergeven? Nou ja, dan hebben we niks te vergeven. Dan hoeven we er ook geen probleem van te maken. Dan zijn er helemaal geen schuldenaren. Wat valt er dan te vergeven? Zo simpel ligt het. En daarom gaan we er ook zo makkelijk mee om, nietwaar? En toch heeft de Heere Jezus het over 7 maal daags vergeven. Hoe zit dat toch? Wat moeten we daar nou mee aan? Nou, daar gaat het nou vanavond over. En u begrijpt, Jezus heeft deze woorden gesproken in een bepaalde context. In een bepaald verband. En dat moeten we ook weten. En heel belangrijk is daarbij Lucas 16, het 14e vers. Daarin kunnen we lezen hoe de fariseeën de Heer Jezus beschimpten. Dat betekent dat ze hem bespottelijk maakten. Ze hebben hem ronduit belachelijk gemaakt in het publiek om zo de aandacht van hun eigen zondige, zelfzuchtige, geldgierige leven af te leiden. En dat natuurlijk ten koste van Jezus. En ze hebben doelbewust tegen hun broeder uit Nazareth gezondigd. Ja, dat was die wel. Ook al zagen ze hem natuurlijk niet als hun broeder. Integendeel, ze hadden hem al lang afgeschreven. Ze zouden hem tenslotte als een gevloekte aan het kruis houdt nagelen. Wat heeft Jesaja toch bij het rechte eind gehad, zoveel eeuwen tevoren al, als hij zegt van Jezus, hij was veracht en de onwaardigste onder de mens. Hij was de minderwaardigste mens die je maar kunt denken. Nou, zo iemand hoef je ook niet te vergeven. Integendeel, zo iemand kun je beschimpen en belachelijk maken wat je wil. Met Jezus kun je tenslotte van alles doen. Dat was toen zo en dat is nog zo. Wat wordt zijn naam belachelijk gemaakt, ook vandaag de dag. Maar alles mag, als het over Jezus gaat, maakt het niet uit. Dat is dus 1, beschimpen van Jezus. En dan in Lucas 15... kunnen we lezen hoe diezelfde fariseeën en schriftgeleerden de Heer Jezus verwijten maken. Omdat hij eet met tollenaren en zondaren. En dan gaat de Heer Jezus die overbekende gelijkenis vertellen van de verloren zoon. En hij doet dat in reactie op het feit dat de fariseeën en schriftgeleerden hem verwijten dat hij met tollenaren en zondaren omgaat. Ja, zelfs met hen in het eethuis gaat. Gemeenschap heeft met hen, want dat betekent het als je maaltijd gebruikt met iemand.
Als wij met iemand uit eten gaan, dan gaat het ons niet zozeer om dat eten, maar dan gaat het om het contact, om de gemeenschap die we dan hebben op zo'n avond met elkaar. Daar gaat het om. En zo was dat toen ook al. Gemeenschap hebben. En dat had Jezus met tollenaren en zondaren. Nu, daar hielden die fariseeën zich ver van. Stel je voor, zulke mensen die onvergeeflijke zonden deden. Dat maakt de broeder, de oudste broeder in de gelijkenis van die verloren zoon, ook zo boos. Het gaat immers om zijn eigen broer die de erfenis van zijn vader doorbrengt met dat liederlijke leven. Had zijn vader doodverklaard, de erfenis al opgeëist, en vader had het nog gegeven ook. En daar gaat hij hoor, de wijde wereld in en de brede 14 op. En denk erom dat hij het ervan genomen heeft. Geen God en geen meester. Doe maar, leven maar jongens, leven maar, totdat het geld op is. En dan eindigt hij tenslotte in een varkenshok. En dan moeten we even proberen met Joodse oortjes te luisteren. In een varkenshok terechtkomen. Een onrein dier. En dan te midden van die onreine dieren verkeren. Je moet eens proberen te realiseren hoe dat bij die fariseeën en schriftgeleerden binnengekomen is. Verschrikkelijk. Ik denk dat ze het niet eens hebben kunnen verdragen dat Jezus zoiets gezegd heeft. Hebben ervan gegrild. Hoe durft die man met zulke verhalen te komen? Niet om aan te horen, maar het is nog niet erg genoeg. Jezus laat het zelfs zo ver komen in de gelijkenis, dat die broeder, want dat is het overigens wel hoor, een broeder, zo zagen ze het niet, maar hij is het wel, dat die broeder zijn maag begeert te vullen met het voeren van die varkens. En varkens aten afval, dat weet u. Alles wat verrot en vies was, dat aten ze. Daarom mochten ze ook die varkens niet eten. Die brachten allerlei besmettelijke ziekten met zich mee. Dus dat was onvergeeflijk. En uitgerekend die zoon, die komt thuis. Hij komt tot zichzelf. En hij realiseert zich, terwijl hij in zo'n erbarmelijke toestand is geraakt door eigen schuld, dat de slaven bij zijn vader het beter hebben dan hij. En dan koestert hij goede gedachten over thuis. Die huurlingen hebben het beter dan ik. Welke gedachten hebben wij over de Heere? Ook goede gedachten. Zo vult de Heere Jezus het in, hè? Zo hebben wij over de Heere te denken. Ook al hebben we het er nog zelf zo slecht afgebracht. God is de geheel andere. Daarom kunnen wij dat niet begrijpen. Maar we hebben het gezongen, maar we geloven er geen spaan van. Hij handelt nooit met ons naar onze zon. Hoe zwaar, hoe lang wij ook zijn wetten schonden. Hij straft ons, maar naar onze zonde niet. Ben je daar nou blij op? Is dat nou evangelie voor je? Hoe kan dat? Wel, eer God de zonde ongestraft liet blijven, heeft hij deze bezocht aan zijn lieve zoon. Dat is het. We komen bij het kruis uit. We komen op Golgotha uit. We komen bij die lieve borg en zaligmaker uit, Jezus Christus, die ons gepredikt wordt. Opdat we op hem zouden zien en ons behoud in hem alleen zouden hebben. Daar gaat het ook vanavond weer om. Onvergeeflijk in een varkenshok je maag begeren te vullen met voer dat voor varkens bestemd is. En hij krijgt het niet. En dan komt hij naar huis toe. Hij krijgt ineens de tijd om zijn zonde te belijden, die broeder. Voordat hij maar iets begint te zeggen, heeft vader hem al in zijn handen gesloten. En hij kust hem hartstochtelijk. Zo vies en zo vuil als die is. Zo onrein als die is. Als die vader de wet in acht had moeten nemen, had hij voorlopig 7 dagen opgesloten moeten zitten. Maar nee, jongen, kom maar hier, kom maar hier, kom maar hier. Oh, wat ben ik blij.
En niet alleen vader moet blij zijn. Nee, het hele huis moet blij zijn. Iedereen moet feest gaan vieren. En dat schiet in het verkeerde keelgat van die oudste broeder. Want kijk nou toch eens wat er gebeurt, die broeder. Die mag die naam van broeder niet eens dragen. Dat is een bastaard. Nota bene. Het beste kleed is voor hem. Het beste kalf is voor hem. De mooiste ring is voor hem. Alles wat vader in huis heeft om uit te delen, dat krijgt dat kind van. Woedend was hij. En dan nog feest vieren? Nee, Psalm 103 kon voor de oudste zoon wel dicht blijven, gemeente. Hoe zwaar, hoe lang we ook zijn wetten schonden, kom nou. Zo gaat dat niet. Zo gaat het wel. En nou gaat Jezus in ons teksthoofdstuk, in hoofdstuk 17, tonen hoe zijn gezindheid is. Waar denkt de Heer Jezus nou aan? Terwijl hem dit allemaal te beurt is gevallen door die fariseeën en schriftgeleerden. Terwijl ze hem verweten hebben dat hij met tollenaars en zondaars omgaat. Terwijl ze hem bespot hebben in het openbaar om zichzelf te rechtvaardigen. Omdat ze niet voor hun geldgierigheid wilden uitkomen. En zo de aandacht op Jezus wilde vestigen in negatieve zin. En er is niemand, Jezus gaat straks zeggen, wanneer er iemand bij je komt en die betoont zijn leed om dat wat hij gedaan heeft. Er is niemand van die fariseeën of schriftgeleerden bij me geweest, die hem om vergeving is komen vragen. Maar dit is nu de gezindheid die er leeft in het hart van de Heer Jezus Christus. Hij is het. Die ons zijn vriendschap biedt. Die van verderf ons leven wil verschonen. En dan gaat hij zijn discipelen waarschuwen. Dan zegt hij tegen ze in onze tekstwoorden. Let op, wacht u zelf. Pas op jezelf. Hoed jezelf. Trap niet in diezelfde valstrik als die fariseeën en schriftgeleerden. Die zo goed en zo hoog van zichzelf denken. Dat ze alleen maar kunnen oordelen en veroordelen. Terwijl vergeven een volkomen vreemd is. En dan gaat Jezus zijn discipelen de wil des vaders voorhouden. En dan grijpt Jezus terug op Leviticus 19. Het was immers zijn spijs om te doen de wil des vaders. En indien uw broeder, zegt hij tegen u, zondigt, zo bestraf hem en indien het hem leed is, zo vergeef het hem. Let erop, hè, broeder. Het blijft een broeder. Ook al ontsporen we zo erg als die verloren zoon. Of nog erger. Daar is vergeving. Altijd bij u geweest. Ook voor hen die wij niet meer voor broeders of zusters kunnen houden. Omdat ze zo ver ontspoord zijn. Dat wij ze feitelijk al lang hebben opgegeven. Ontaarde broeders en zusters. Die de naam van broeder eigenlijk niet meer waard zijn. Ja, die ook vergeven, zegt Jezus. Jazeker. Maar ook die hooggevoelende broeders. Want Jezus is hier door die fariseeën en schriftgeleerden te kijk gesteld. En nochtans is er in het hart van deze Jezus die hartelijke bereidheid om al die fariseeën en al die schriftgeleerden te vergeven. Maar ondertussen wijst hij wel de zonde aan. Hij zegt hier indien uw broeder tegen u zondigt. Dat wil zeggen dat er door hem niet wordt goed gepraat. Nee, wanneer iemand daadwerkelijk zondigt tegen je, dan moet dat ook aan de orde gesteld worden. Als je iemand wil vergeven, dan moet je ook tegen hem zeggen wat je gaat vergeven. En vandaar dat wij dat Leviticus 19 ook hebben gelezen. Wat een lessen, hè, liggen daar alleen al in dat Leviticus 19. Het is u en jou natuurlijk ook opgevallen. Iedere keer dat ik ben de Heer uw God. Zo hebben wij de wet van de Heer ook te lezen. Dat bewaart ons ook voor wettische dienstbaarheid. Wanneer dat niet leeft in ons hart. Dat de Heer onze God is. Zoals hij dat zelf zegt. Ja, dan zijn we altijd maar een beetje aan het rommelen.
Dan mogen we dit niet en dan mogen we dat niet. Ach, wat stelt het toch voor, mensen. De Heere zegt dat de wet in twee geboden is samen te vatten. God lief te hebben boven alles. En ons naast aan onszelf. En daar hangen nu die tafels van de wet aan vast. De eerste tafel met het oog op de liefde tot God. En de tweede tafel met het oog op de liefde tot onze naast. En alles wat wij er dan van maken. En geloof dat nou eens. Dat is gerommel in de marge. En we houden ons bezig met getop. Met getop. Wat voor God niet kan bestaan. God vraagt van ons volmaakte liefde. Nou, dat heb ik niet. Dus is het een verloren zaak. Ja. Dat is verschrikkelijk. Ja, dat is het ook. Maar daar zet God geen punt. Dan zegt God, al zo lief heb ik deze wereld gehad. Dat ik mijn enig geboren zoon gegeven heb. Opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren zou gaan. Maar het eeuwige leven zou hebben. Kijk, het is alleen vanwege Gods liefde in zijn zoon Jezus Christus. Dat ik die God lief kan krijgen. Met heel mijn hart. En dat ik dan ook mijn naaste lief heb. Want dat is eraan verbonden. Wie zegt dat die God lief heeft en zijn broeder haat, dat kan niet. En dat staat ook hier in Leviticus 19. Dat zegt het woord. Gij zult uw broeder in uw hart niet haten. Dat kan gewoon niet. Als de liefde Gods daar is. En gij zult uw naaste naastig berispen. En zult de zonde in hem niet verdragen. Gij zult u niet wreken. Nog toren behouden tegen de kinderen van uw volk. Het kan niet zo zijn dat we in boosheid met onze naasten blijven leven. Kijk, dat er natuurlijk wel eens dingen misgaan. Dat is inherent aan ons zondige mensen. Maar dan moeten we het ook weer goed maken. En dat wil de Heer Jezus ons leren. Vanuit de liefde tot God en de liefde tot onze naasten. Want, en dan wordt die wet gedragen door wat ook hier staat in Leviticus 19 vers 18. Gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. En dan staat er in één adem achter. Ik ben de Heer. Ik ben die ik ben. En die naam Heere, dat weet u, betekent ik ben er, ik ben erbij, ik ben met u. En dat heeft God in Christus Jezus, en ik heb dat in mijn gebed proberen te verwoorden, het allerrijkst geopenbaard in de naam van zijn Zoon, Jezus Christus. Gij zult zijn naam heten Immanuel, dat is God met ons. En dan is God zo nabij gekomen. Dan is hij in ons menselijk vlees gekomen. Die hoge, verheven, majesteitelijke, eeuwige God. De bron van alles. Die God die komt naar ons zondige mensen toe in de gestalte van een dienstknecht. Dat is toch onvoorstelbaar. En dat gebeurt, dat is gebeurd. Hij heeft echt aan de voeten van zijn discipelen gezeten als een slaaf. Om hun die vuile voeten te wassen. En dat doet hij nou nog eens graag ook. Hij is niet gekomen om gediend te worden. Maar om te dienen. En daarom vraag ik u en jou, heb je werk voor hem? Mag hij nou dat vuile karwei eens opknappen? Al die zonden wegnemen van u. Daar is hij voor. Dat is nou het liefste wat hij doet. Daar heeft hij nou zijn welbehagen in. Daar wordt God in verheerlijkt. Om al die zonden weg te nemen. En hij vergeeft menigvuldiglijk. En hij vergeeft alles. Hij laat niks zitten. Hij heeft met zijn offeranden, die ene volmaakte offeranden, al die zonden weggenomen. Van de ganse wereld. Dus ook die van u. Ook die van jou. Ook die van mij. Daar is geen twijfel aan. Dat staat in de Bijbel. En dat is waar. En dan vraagt hij alleen maar. Erken me daarin. Zeg nou eens tegen me. Ja, Heere Jezus. Ik moet zo denken aan die heerlijke woorden. Die ik vaak genoeg heb, gehoord heb. Van wijle dominee Tucker. Dat is wat de Heere van ons vraagt. Ik zal mijn hand op Jezus leggen. Amen op zijn offer zeggen. op dat volmaakte offer van Christus, eenmaal gebracht, eeuwig genoegzaam, tot uw en mijn zaligheid. Dat.
Jezus stelt de zonde wel aan de kaak. Dat doen wij ook vanavond. Blijft niks van ons overeind staan. Verloren mensen. Door eigen schuld. Maar nu gewezen. Door Gods onbegrijpelijke genade. Op hem die die schuld en zonde heeft weggedaan. Nou, de Heer Jezus die vertelt, en zo stelt hij die zonde van die fariseeën en schriftgeleerden ook nog eens aan de kaak, als ze hem beschimd hebben, met die gelijkenis van de rijke man en de arme Lazarus. Kijk, die fariseeën die beschimden hem omdat ze geldgierig waren. Nou, dan laat Jezus zien hoe het die rijke man vergaat die geldgierig is. Die leeft iedere dag alleen maar voor zichzelf, overdadig en prachtig. En dan ligt er zo'n arme tobber voor de deur van zijn huis. Hij ziet hem niet eens. Ook al iemand die zijn maag begeert te vullen. En er was een zekere bedelaar, met name Lazarus, die lag voor zijn poort vol zweer en begeerde verzadigd te worden van de kruimpjes die van de tafel van de rijken vielen. Maar hij krijgt niks. Maar de honden komen, ook al wel die onreine beesten. En die likken zijn zweren. Ook een erbarmelijke situatie. Hè? Ook weer met Joodse oren gehoord. Hè? Met Joodse oren gehoord. En dan gaat die rijke man dood. En hij dacht dat die Abraham zaad was. Dus dat was geen probleem. Hij zou zo in de schoot van Abraham terechtkomen. Maar dan slaat hij zijn ogen op in de pijn. En dan blijkt dat Abraham ver verwijderd is aan de overzijde van een kloof. En Lazarus ligt in de schoot van Abraham. En hij verkeert in vreselijke pijnen. En dan vraagt hij of hij alsjeblieft een beetje water mag krijgen. Nee, dat gebeurt dan niet. Jij hebt je tijd gehad, jongen. Nou ja, dan wordt hij ook nog een soort zorgzaam omtrent zijn broeders. Mogen die dan gewaarschuwd worden omdat hij in zulke grote ellende is? Nee, zij hebben Mozes en de profeten. Zij hebben dit woord. En wij hebben nog veel meer aan Mozes en de profeten. Wij hebben het evangelie van onze Heere Jezus Christus. Nou, zo heeft de Heer Jezus die zonde bestraft van die fariseeën, maar niemand die komt naar hem toe. Maar nou zegt de Heer Jezus, let er nou op, hè, jullie, dat je niet, en dat zegt hij tegen die discipelen, in diezelfde valstrik valt. Als er nou iemand naar je toe komt, zevenmaal daags tegen u zondigt, en zevenmaal daags tot u weerkeert, zeggend het is mijn leed, zo zult gij het hem vergeven. Ja, Heer Jezus, waarom nou gelijk? Ja, dat onmogelijke zou je zeggen. Zevenmaal daags vergeven. En die discipelen die voelen dat ook gelijk zo aan. Dat strijdt tegen hun gevoel in. En dan zeggen ze ook gelijk. Vermeerder ons het geloof. Er staat in het Grieks letterlijk, voeg toe voor ons geloof. En ze bedoelen gewoon, heren, dat kunnen we niet opbrengen. U legt de lat echt te hoog. Dat gaat gewoon niet. Dus houd dat vast. Dus op dat moment dat die discipelen zeggen, u legt de lat voor ons te hoog, zodat ze er niet over kunnen springen, dan zegt Jezus in dat verband, indien gij een geloof had als een mosterdzaadje, zo zal tegen deze moerbeiboom zeggen, wordt ontworteld en in de zee geplant en zou u gehoorzaam zijn. Een bekende tekst, denk ik. Op een andere plaats staat in een ander verband. Zegt tegen deze berg, wordt opgeheven in de zee geplaatst. Eerst even over dat vermeerder ons geloof.
Ik moet gewoon bekennen. Dat is een woord dat ons bekend is. En ik heb het meerdere malen gebruikt. In de voorbeden dat ik vroeg. Voor de gemeente, Heere, vermeerder ons geloof. Ik denk dat het ook legitiem is, daar gaat het niet over. Maar het blijkt dus uit het verband van de tekst dat het een heel andere betekenis heeft. Want die discipelen vragen om vermeerdering van het geloof omdat ze niet op kunnen brengen om 7 maal daags 7 keer te vergeven. En wat blijkt nou dat Jezus zegt, jullie hebben niet meer geloof nodig. Ik hoef niks aan jullie geloof toe te voegen. Nee, jullie hebben een ander geloof nodig. Het geloof van een mosterdzaadje. Als je dat zou hebben, dan zou je kunnen vergeven, volop, zonder enige beperking. Dat is het. Want het lijkt natuurlijk wel, als je dat zo leest, dat we bovennatuurlijke kunsten moeten uithalen, alsof een boom zich zomaar uit de grond laat trekken en dan, Jezus gebruikt niet voor niks natuurlijk het beeld van een moerbeziënboom. Dat is een boom die heeft geweldige, krachtige, sterke, taaie wortels. Die is niet uit de grond te krijgen. Kijk, vandaag de dag kunnen we alles, maar toen moesten ze dat, laten we zeggen, met een spa bewerkstelligen en dan nog in rotsachtige aarde. Nou, het is onbegonnen werk. Het gaat erom dat Jezus dus zegt, het kan gewoon helemaal niet. Die moerbeziënboom, die kun je niet uit de grond krijgen. Laat staan dat je hem ook nog eens een keer in de zee kunt zetten. Dus wat is de boodschap van Jezus? Vergeven is onmogelijk. God vraagt namelijk vergeving op dezelfde wijze als dat hij ons vergeeft. Dat wil zeggen dat hij er nooit meer op terugkomt, dat hij er ook nooit meer aan denkt. Ik gedenk uw zonden niet, ze worden geworpen in een zee van eeuwige vergetelheid. God haalt het nooit meer op. Nou, en nou moeten we ons eigen leven maar zaken. Natuurlijk hebben wij genoeg mensen vergeven in ons leven. Stel je voor, zeg, zulke barbaren zijn we nou ook weer niet. Maar ondertussen zeggen we zoiets van, ik vergeef het je wel, maar ja, vergeten kan ik het niet, dat begrijp je ook wel. Hè, vergeten kan ik het niet, maar ik vergeef het je wel, natuurlijk. Zo doen we dat dan. Of, en dat gebeurt natuurlijk ook, dat je gewoon zegt, dat vergeef ik je nooit. Dat vergeef ik je nooit. En dan komt Jezus hier aan met 7 maal... per dag vergeven. Dat betekent volmaakt vergeven. Altijd vergeven. Als Petrus een keer in een goede bui is, dan zegt hij, moeten we 7 keer 7 maal vergeven. Dan is hij al heel end op weg, zou je zeggen. Wat zegt Jezus? 7 maal 7 maal. 70 maal 7 maal. Volmaakt. Echt vergeven. Nou, wat zegt Jezus nu? Dat kun je niet. Jullie met het vermeerderen van je geloof. En ons je geloof erbij en zie daar, we kunnen gaan vergeven. Nee. Het zit ons ook niet in het bloed. Hè. Van natuur ligt dat ons niet om te vergeven. En dan nog eens volmaakt vergeven. Om dat beeld nou eens even vast te houden. Stel je voor dat er iemand komt die zegt, joh, ik heb het helemaal verkeerd gedaan. Neem me niet kwalijk. Ik heb er zo'n spijt van dat ik dat gedaan heb. Zou je het me willen vergeven? Natuurlijk, jongen, natuurlijk. Ik vergeef het je. Geen probleem. En dan, we hebben het over dezelfde dag, hè. Een uur of twee later is die er weer. En dan zegt hij, het is toch wat. En dan heb ik het weer gedaan. Ik meende het echt toen ik het zei. En dan heb ik het toch weer gedaan. Alsjeblieft. Vergeef het me. Tuurlijk. Ik vind het fijn dat je het eerlijk komt zeggen. Ik vergeef je. En na 2 uur staat hij weer op de stoep. Nou, dan begint het al. Hè? Dan heb je die vent daar alweer. Hè?
Dan komt hij weer. Nee, het is toch niet waar. Nou, ik heb het weer gedaan, zeg. Ja, luister nou eens even. Nou ben je hier al 2 keer geweest. We blijven niet aan de gang. En dan gaat het eigenlijk al niet meer. Zo gaat dat bij ons. En dan zie je alweer, dan is het allemaal rommelen in de marge bij ons. Het gaat gewoon niet. En dat laat Jezus ons horen. Het gaat gewoon niet. En bij al die zogenaamde vergevingsgezindheid van ons past het woord van de Heer Jezus niet om God lief te hebben boven alles en onze naaste als onszelf. Dan worden we ontmaskerd. En dan staan we schuldig. En dan staan we schuldig aan al de geboden van de Heer. Omdat we ten diepste de Heer als onze God afwijzen. En omdat we ten diepste de Heer schuldig stellen aan onze ellendige toestand. Ga dat nou maar eens eerlijk zeggen. Heeft God er niet de schuld van dat het zo'n rommeltje is in de wereld en dat het zo'n toestand is in ons hart? Zit dat er heimelijk niet achter? Ja, maar dat kun je zomaar niet zeggen. Ja, maar het leeft wel in ons hart. Het zat er bij mij als kind al in. Dan dacht ik, waarom heeft de Heer nou Adam en Eva laten zondigen? Had hij toch gewoon tegen kunnen houden? Dan was er toch niks aan de hand geweest. Zo redeneren wij toch. Waarom al die ellende? Dat heeft God allemaal ten slotte in deze wereld gebracht. God vraagt van u en mij liefde. En dat is terecht. En wij zijn niet meer in staat om die liefde te geven. En dat is onze schuld. En dan moet u er maar eens op letten. Dan kun je je kinderen nog zo goed voorhouden. En dat doen we natuurlijk. Hè? Wij leren onze kinderen geen zondigen. Dat leren we niet. Maar ze doen het wel. En wat is dat een pijnlijke ontdekking, hè? Als die kleine van 1,5 ineens al begint met zondigen, of met 2 jaar. Ja, dan hebben we het nog over een beetje onschuldig, maar we komen er wel achter. En het gaat steeds verder en steeds verder. En die kindertjes komen steeds verder op het pad van de zonde. En tenslotte drinken ze die zonde in, net als u en net als ik. En wie is daarvoor verantwoordelijk? U en ik. We hoeven het niet te doen. Maar we doen het. We doen het. En we doen het nog graag ook. Wat dat betreft is het beeld van die verloren zoon niet overdreven, hoor. Het is echt Gods weerhoudende genade als wij in zo'n circus van het leven niet terechtkomen. En dank daar de Heere God maar voor. En denk maar niet dat het u of jouw prestatie is, dat het zo is. Oh, wat dat betreft, ouders, als onze kinderen wandelen in het spoor van de geboden van de Heer, laten we daar dankbaar voor zijn. Maar de grote vraag is, doen ze dat uit liefde tot de Heer, of doen ze het uit een wettische vrezen? En nou prediken wij u Christus, opdat we het zouden leren meer en meer, vanuit de liefde tot God in Christus, zijn geboden te doen uit dankbaarheid, zoals zo prachtig in de 10 geboden des Heeren, het 9e vers staat. Och, of wij uw geboden volbrachten, dat is die begeerte. Gena, o hoogste majesteit. Dan moeten we van genade leven. Gun door het geloof, daar heb je het in Christus krachten. Om die te doen uit dankbaarheid, want dan komen we precies waar we zijn moeten. Jezus zegt, het kan niet, en het kan wel. Hoe dan? Door het geloof, zegt hij. Dan kan het. En dan hoef je maar een geloof te hebben als een mosterdzaadje. En dat noemt de Heer Jezus op een andere plaats het kleinste der zaden. In toendertijd, het kleinste zaadje wat bruikbaar was. Daar gaat het om. Want er zijn natuurlijk
nog kleinere zaden die bruikbaar zijn. Maar we spreken nu over de tijd van de Heere Jezus. Toen was het mosterdzaadje het kleinst bekende zaad. En we weten dat uit dat mosterdzaad er komt een geweldige boom uit voort. Ja, Jezus vergelijkt het koninkrijk der hemel ook met een mosterdzaad. En in de takken van die boom nestelen zich de vogels. En dan blijkt die boom die uitkomt uit dat mosterdzaadje, blijkt ook te dienen voor de vruchten. Dan komt nieuw leven uit. Er komen vogeltjes uit voort. En die gaan zich ook weer voortplanten. Enzovoort, enzovoort, enzovoort. Zo wordt de mens vruchtbaar gemaakt. Door het geloof als een mosterdzaadje. En hoe krijg ik dat nou? Nou, dat is ook zo simpel als het maar zijn kan. Dit is het zaad van de wedergeboorte. En God zaait door middel van zijn dienaren het woord uit. Het zaad. En hij zaait het in ons hart. En nu is het de vraag of dat zaad ontkiemt in ons hart. En dat er inderdaad vruchtbaar mag zijn. De vruchten van geloof en van bekering worden gevonden. Kijk, zegt Jezus, als dat gebeurt, als dat geloof als een mosterdzaadje er is, ja, dan zijn alle dingen mogelijk. Dan kun je gaan vergeven. Dan kun je ook volmaakt vergeven. Zien op het voorwerp van het geloof. Dat is de Heer Jezus Christus. Want waar gaat het om in het geloofsleven? Daar gaat het toch om het vergeven van zonden. Wij belijden dat ook. Ik geloof de vergeving van zonden. Dan wordt het offer van Christus omhelst. Dat hij het offer voor mij gebracht heeft. Dan zie ik op hem als het lam van God dat de zonden van de wereld wegneemt. Dat geloof heeft als voorwerp de Heer Jezus Christus. En wat wordt hij mij dan dierbaar, juist in zijn zoen- en kruisverdienst. Geloof en vergeven zijn niet dezelfde zaken, maar ze horen onlosmakelijk aan elkaar. Als daar het geloof in de Heer Jezus is, dan is daar die vergeving van zonde en zo volkomen. Mijn lieve gemeente, je kunt wel begrijpen dat ik zou het je zomaar in je hart willen stoppen, weet je. En laat de Heilige Geest werken, alsjeblieft. De apostel zegt, gij weet, er staat altijd de Heilige Geest. Houd er toch eens mee op. Wat gelooft gij van de vergeving van zonde? Dat hebben we beleden, we staan toch op de belijdenisgeschriften die op de schriften gegrond zijn. Antwoord dat God om de genoegdoening van Christus wil. Dus omwille wat hij gedaan heeft. Al mijn zonden. Allemaal, hè. Van heel mijn leven. Al mijn zonden. En dan ook mijn zondige aard. Waarmee ik heel mijn leven lang te strijden heb. Staat er ook. Nooit meer wil gedenken. Nooit meer. Maar mij uit genade de gerechtigheid van Christus schenken. Waarom? Opdat ik nooit meer in het gericht van God zal komen. Dan hoeven we het gericht van God ook niet te vrezen, want dat gericht is voltrokken aan Christus. Hij heeft die zonde gedragen. Hij heeft dat oordeel weggenomen. Hij is in dat gericht geweest, plaatsvervangend. Dit denk ik voor u, daar gij anders de eeuwige dood zou moeten sterven. O Heere Jezus, ik heb u zo ontzettend lief. Heere Jezus, ik hou van u. Maar nooit zoveel als nu. Nou, dat mag je dan zeggen. Zien op die overste leidsman. En die voleinder van het geloof.
de Heere Jezus zoals die ons vanuit de schriften wordt gepreekt. Hè? Geen andere Jezus te willen kennen dan deze Jezus zoals hij zich openbaart vanuit de schriften. Als die gewillige zaligmaker die tegen ons zegt. Wat wilt gij dat ik u doen zal? En zegt dan, Heere, dat ik van mijn zonde bevrijd mag worden. Door uw bloed. En die zegt hij, mijn lief kind, voel eens aan je voorhoofd. Ik heb het toch beloofd. Ik heb dat bloed toch aan je voorhoofd bevestigd. Ik heb het toch gezegd dat mijn bloed reinigt van alle zonde. En wat ik zeg is toch waar? Waarom vertrouw je me niet? Ik ben toch de waarheid zelf. Ik ben toch de getrouwe getuige. Waarom twijfel je nou aan dat wat ik zeg? Je hebt alle reden om aan jezelf te twijfelen. Je hebt alle reden om aan alle mensen te twijfelen. Maar je hebt geen reden om aan mij te twijfelen. Wij geloven toch de notaris, niet waar? Wij hebben de notaris in het leven geroepen. Omdat wij mensen niet te vertrouwen zijn. En nou, maar nou lossen we dat op. Nou zorgen we dat in ieder geval betrouwbare mensen zijn. Dat zijn notarissen. Als je nou maar bij de notaris geweest bent, dan zit je goed. Hè? Ja, dan kun je over miljoenen praten hoor. Dat is helemaal geen probleem. Als je maar bij de notaris geweest bent. Kom, we gaan naar de notaris. Ja. Je moet nog flink lappen ook hoor, bij die man. Ja, voor een koopje doen ze het 700 gulden, maar dan moet het geen duur huis zijn. Of 700 euro, neem me niet kwalijk. Maar Jezus, Jezus doet het voor niks. En die geeft zijn bloed niet voor een huis, of voor een garage, of voor een stuk grond. Die geeft zijn bloed voor u en mijn ziel. Voor u en mijn leven. Voor u en mijn lichaam. Want hij zorgt voor alles. We hebben hem naar ziel en lichaam gezondigd. Hij heeft naar ziel en lichaam geleden. En hij zegt, dit deed ik voor u. Daar gij anders de eeuwige dood zou moeten sterven. En u zijn de belofte van God in Christus Jezus. Ja en amen. En hij is maar bezig om die waarheid aan ons bekend te maken. Te proclameren, te laten verkondigen. En dan gaat de Heere zo ver dat hij zegt, bij monden van Paulus, zo zijn wij dan gezanten van Christus wegen. Nou, zulke notarissen vind je nergens hoor. Zo zijn wij dan gezanten van Christus wegen. Alsof God door ons smeekte. Alsjeblieft, mensenkind, doe het toch. Laat u met God verzoenen. Laat hem nou zijn gang gaan. Heere Jezus, hier ben ik. Hier ben ik. Moeder kom ik, arm en naakt, tot die God die zalig maakt. Kijk, en waar dat geloof nou werkzaam is in ons hart en in ons leven, ja, daar kunnen we natuurlijk ook vergeven. Dat is eraan verbonden. Dat kan niet anders. Vanwege die vergevende genade Gods in Christus. Dan kan ik niet meer boos zijn op mijn naast. Dan kan ik niet zeggen, dat vergeef ik je niet. Oh nee. Dan vergeven we zo graag. Dat maakt dan wezenlijk onderdeel uit. Van je leven met de Heer Jezus Christus. En natuurlijk zijn er mensen die nou zeggen, ja, maar je moest eens weten wat er in mijn leven gebeurd is. En dan komen er heel verschrikkelijke dingen. Heel verschrikkelijke dingen. En dat kan ik nooit vergeven. En dan zegt de Heer Jezus, nee, dat is ook zo. Dat kun je niet. Je kunt een moerbeziënboom niet uit de aarde plukken en in de zee zetten. Dat kan gewoon niet. Dus als jij die verschrikkelijke dingen in je leven hebt meegemaakt, nou, dat is niet te vergeven, dat is onmogelijk. Je probeert het misschien wel, je hebt er last van, maar het komt iedere keer weer terug. En je hebt er misschien 8 jaar over gezwegen en dan, ja, dan is er ineens een moment dat je boos wordt en bam, dan ontplof je en je gooit het weer voor iemands voeten. Hups, oké, het is eruit voor je er erg in hebt. Maar ondertussen, daar ligt het weer.
Zo gaat dat bij ons. Jezus zegt, zo gaat dat. Daarom geen vermeerdering van het geloof. Daar schiet je helemaal niks mee op. Want die discipelen hadden wel geloof. Maar ze hadden geen geloof in de vergeving van zonden. Ze hadden het geloof dat de Heer Jezus de Messias was. En dat hij zijn koninkrijk zou oprichten. Maar dat hij voor hun zou sterven aan het vloekhouden schande. Daar geloofden ze helemaal niets van. Integendeel, ze hebben met alles wat in hun was, dat tegengestaan. Als dan de discipelen gelegen had, zou Jezus nooit zijn bloed gestort hebben tot verzoening van hun zonden. Het zal u geen zins geschieden, zegt Petrus. En dan zegt de evangelist erbij, en desgelijk zeiden zij al. Als dan ons gelegen had, zou er geen kruis op Golgotha hebben gestaan. Maar gelukkig lag het niet aan ons. Jezus zegt, al deze dingen moesten geschieden naar de bepaalde raad en voorkennis Gods. Dat kruis moest er staan, opdat deze bediening der verzoening gepreekt zou kunnen worden, ook in Kinderdijk, voor de grootste van de zondaren. Dus, Jezus zegt, het kan niet vergeven, kan begrijpen, als mensen je zulke dingen hebben aangedaan. Je bent beschadigd voor je leven. Vreselijk. Want er kan wat gebeuren in een mensenleven. Wij weten niet half wat er zich afgespeeld heeft. En nou, misschien zitten er hier wel van die beschadigde mensen. Die bij de psychiater lopen al jaren. En iedere keer dat verhaal maar weer moeten vertellen. Van toen is dit gebeurd en toen is dat gebeurd. En probeer het maar te vertellen. En probeer het maar te verwerken. En och, het kan niet. Want 's nachts heb je er weer nachtmerries over. En het komt weer naar boven. En zo gaat het maar door. Beschadigd. Het kan. Geloof. En dan zeg ik niet, en nou moet je geloven. Geloof op ik schiet. Nee. Ik zeg gewoon, je mag het geloven. Nou. Kom maar. Je mag het geloven. En de Heere maakte door zijn Heilige Geest tijd om helstok. Zo. Een belofte. Mij toegezegd. Amen. Zegt mijn ziel daarop. Ik geloof, Heere. Kom in ongeloof te hulp. Mosterdzaadje, hè? Kan bijna niet zien. Het is eeuwig genoeg. Dan kun je vergeven. Dan kun je oneindig vergeven. Dan kun je aan het vergeven blijven. Ik zou haar zeggen tot vervelens toe. Ja. Dan mag je iets van die gestalte van de Heer Jezus gaan vertonen. Dan mag je in zijn voetsporen wandelen. Ja, maar als ze nou niet komen. Als ze nou niet komen om vergeving te vragen, hoe dan? Even naar het boek Handelingen. Daar hebben we Stefanus. En die Stefanus die was vol van de Heilige Geest. Zijn aangezicht blonk gelijk een engel. Hij krijgt een blik in de hemel. Dat is een geloofsblik geweest, hè? En hij ziet de Heer Jezus aan de rechterhand Gods. In het geloof. En de stenen vliegen hem om zijn oren. Wat zeg ik? Tegen zijn oren. Die man moet ontzaglijke pijnen geleden hebben. Maar hij heeft zijn handen vol aan Jezus. En aan zijn vijanden. En hij zegt, Vader, vergeef het hun. Dat is nou volmaakt vergeven. Dan mag hij de gestalte van de Heer Jezus vertonen, terwijl hij gestenigd wordt, terwijl hij doodgegooid wordt. Hij mag op Jezus lijken. En misschien mag u als kind van de Heer wel eens ontdekken bij jezelf dat je op Jezus mag lijken. Ja. Dat die geest van Christus in je woont.
Want wanneer wij tot dat nieuwe leven gekomen zijn, wanneer dat geloof als een mosterdzaad gestalte heeft gekregen in ons leven, dan zijn we een nieuw schepsel. Het oude is voorbij gegaan. Ziet, het is alles nieuw geworden. Ja. En dan zegt de Heidelberger Catechismus heel eenvoudig dat wij uit de vruchten van het geloof verzekerd mogen zijn van onze eeuwige verkiezing. Dat is toch wat? Dat is de leer van de Reformatie, mijn lieve mensen. Dat is de leer van de Schrift. Dat is de navolging van Christus. Komt alles voor rekening van Hem. Daarom staat er ook in Leviticus 19, wees heilig, want ik ben heilig. Ik ben de Heer uw God. Zo wordt dat toch opgelost. In Christus. Gaan we straks ook op Psalm 119 vers 82 zingen. En dan gaan we naar Christus kijken. En dan heb ik in Hem. Heb ik alle gerechtigheid. En in Hem heb ik alle heiligheid. En in Hem heb ik alle heerlijkheid. Want Hij is ons gegeven. Tot wijsheid van God. Tot rechtvaardigheid. Tot heiligmaking. Ja, tot een volkomen verlossing. Hij geeft vergevingsgezindheid. We gaan eindigen. We gaan eindigen bij het kruis. Vergeving. Ik heb u gezegd, in het geloofsleven gaat het om vergeving. En dan gaat de Heiland Jezus Christus naar het kruis. Dat is een verschrikkelijke toestand geweest. Daar wordt de Heer Jezus, die nooit geen zonde gekend of gedaan heeft, tot zonde gemaakt. Dan wordt hij aan een vloekhout gehangen. En daar zegt de Schrift van, vervloekt is een ieder die aan een hout hangt. Een vloek geworden zijnde voor ons. Dan wordt hij een en al zonde en een en al vloek. Hij wordt vastgemaakt aan dat hout. Hij wordt met de zonde vereenzelvigd. Hij wordt met de vloek vereenzelvigd. Hij is vloek en hij is zonde. En hij heeft nooit geen zonde gekend of gedaan. Altijd de wil des vaders gedaan. En dan neemt hij heel, heel u en mijn zondige bestaan voor zijn rekening. En daar laat hij zich vast nagen. En dan wordt dat kruis opgericht. En daar hangt hij. En dan moet hij lijden naar ziel en lichaam. Omdat wij naar ziel en lichaam gezondigd hebben. Er is geen sterveling die kan beseffen wat dat voor hem geweest is. Maar waar is die lieve Heiland nou mee bezig? Zodra dat kruis opgericht is en hij daar hangt. Als een gevloekte. Waar is die nou mee bezig? Ik heb u gezegd, het gaat in het hele geloofsleven om de vergeving. Wat is het eerste wat er over de gezegende lippen van Jezus komt als die daar hangt? Nou, de kinderen weten het. Het is onvoorstelbaar, maar het is echt gebeurd. Vader, vergeef het hun. Want ze weten niet wat ze doen. Ja. Daar is de Heiland nou mee bezig. We weten ook niet wat we doen. Als we dit offer afwijzen. Dat is toch wat. Als dat de uitkomst zou zijn van de prediking van Heere Jezus. Hier heb ik geen boodschap aan. Dat kan toch niet. Nee. Geloof als een mosterdzaadje. Dat zaad is gegooid. Gestrooid. Het kwam in u. Het kwam in jou. Het kwam in mijn hart. En de Heere heeft gezegd, en daarom, we preken natuurlijk op hoop. Ik sta hier niet met de gedachte van, ze luisteren toch niet. Nee, ik heb gezaaid op hoop. Als gezant van Christus wegen. En hij heeft het zelf gezegd, het woord zal niet ledig wederkeren. Het zal doen hetgeen mij behaagt. En het zal voorspoedig zijn in hetgeen waartoe ik het zend. En dan zal de uitkomst zijn, dat er ook vanavond mensen tot geloof zijn gekomen of in hun geloofsleven verrijkt en verdiept zijn geworden. Erachter zijn gekomen dat ze geen vermeerdering van het geloof nodig hebben, maar de waarheid van dat ware, zaligmakende geloof als een mosterdzaad in het hart gezaaid mogen weten. En dan kunnen we vergeven, vergeven en nog eens vergeven. In navolging van Christus zelf, zover het west verwijderd is van het oosten, zo ver heeft Hij om onze ziel te troosten, van ons de schuld en zonden weggedaan. Amen. Wij zingen Psalm 103, vers 6. Danken en bidden. Heer, hoe past het ons om uw grote naam ootmoedig dank te zeggen voor het evangelie dat we mochten horen. Vergeving van zonden voor de grootste der zondaren. En dat betekent dat het een boodschap was voor ons allemaal. En Heer, nu weet u wat dat woord heeft uitgericht in ons hart en in ons leven, eerder al of vanavond. Laat het voor ons een kracht van u zijn tot zaligheid. En dat is het alleen voor een ieder die in u gelooft. Ook al is dat geloof dan maar zo onmogelijk als een mosterdzaadje. Het is eeuwig genoeg, u hebt het zelf gezegd. Het onmogelijke wordt dan mogelijk. We gaan vergeven. We gaan iets van de gesteldheid van de Heer Jezus Christus vertonen in ons leven. En dan belijden wij u, Heere, dat we zo vaak beneden de maat van Christus leven. Maar laat het leven in ons hart. Ik wens te zijn als Jezus. En dat we het dan ook als schuld zullen belijden. Helaas, ik ben niet als Jezus. O, dan is het zo nodig dat het hoofd gericht wordt omhoog en gezien mag worden op die overste leidsman en de voleinder van het geloof. En daar gaan we ook mee eindigen zoals we gaan zingen. Dan worden die zonden voor ons in Christus Jezus onmogelijk. En dan leeft het ook. Hoe lief heb ik uw wet, zij is mijn betrachting. De ganse dag. Gedragen door de liefde tot u en de liefde tot onze naaste in geloof. Heren, wij vragen het u alles. Omwille van de volmaakte verdiensten van Christus Jezus, uw Zoon, onze Heere, uit genade. Amen. Onze slotzang is Psalm 119 en daarvan vers 82. Ik haat bedrog en valsheid van gemoed, ik heb in mijn hart een gruwel van die zonde, ik bemin uw wet die mijn ziel behoedt. En wat er verder volgt in Psalm 119 vers 82.
Heen gaan in vrede onder de zegen van de drieënige God. De Heere zegen u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.